Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee G.J.H. Vogel uit Zierikzee. Harry Bodewits is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 84... de verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 84, de verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 123. Vers 1. Psalm 123, vers 1, zingen we na votum en groet. Dan na het gebed volgt het lied van de zondagsschool. Dat is uit de bundel Uit Aller Mond, gezang 85, vers 2. Uit de bundel Uit Aller Mond, gezang 85, vers 2, zingen we na het gebed. Dat is het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing zingen we psalm 111, de verzen 2, 3 en 6. Psalm 111, de verzen 2, 3 en 6 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, psalm 115, de verzen 5, 6 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 115, de verzen 5, 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven zingen we uit het liedboek. Voor de geloofsbelijdenis zingen we uit het liedboek gezang 476. De verzen 1 en 4. Uit het liedboek gezang 476, de verzen 1 en 4. Zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we van datzelfde gezang vers 5. Gezang 476 vers 5 zingen we dus na de geloofsbelijdenis. Dan de schriftlezing, broeders en zusters, is uit 1 Korintiërs. Hoofdstuk 15, de verzen 1 tot en met 20. De schriftlezing is 1 Korintiërs hoofdstuk 15, de verzen 1 tot en met 20. En de tekst voor de verkondiging is van het genoemde schriftgedeelte, vers 19. Vers 19 van het genoemde schriftgedeelte is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeenten, alle hartelijk welkom in deze dienst. We beginnen deze dienst met te zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zullen met elkaar bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we hebben met elkaar gezongen en daarin gebeden of u ons genadig wil zijn. We hebben gezongen dat zoals een dienstknecht kijkt naar zijn Heer, een slaaf naar zijn meester. Zo kijken we naar u. Of u ons genadig wil zijn. En we mogen veel meer zijn dan een slaaf van u. We mogen ook uw kinderen heten. En we mogen u vader noemen. En als u dan al... Als wij dan al voor onze eigen kinderen het goede weten te geven, hoeveel te meer zal u dan ons uw Heilige Geest geven als we daarom vragen? Heer, daar vragen we om of u ons genade wil zijn door ons uw Heilige Geest te geven. Aan ons hier in de kerk en ook als we thuis meeluisteren en ook als de kinderen naar de zondagsschool gaan. Of u ook met hen mee wil gaan, zodat ze begrijpen waar het over gaat, zodat ze weten wie u bent, ook voor hen. Heren, en ja, u wilt zoveel meer zijn dan dat wij slaven zijn van een meester. Maar Heere God, we beseffen ook heel goed dat wij zondige mensen zijn. En daarom vragen we erom, en we vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan het lied van de zondagsschool zingen. Geen graf hield Davids zoon omkneld. We openen de schriften in het Nieuwe Testament. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korintiërs 15, vers 1 tot en met 20. En daar lezen wij over de opstanding van Christus. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt, naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken ook wij valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt ge nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is uit vers 19. Het gaat over het gedeelte dat we gelezen hebben, over de betekenis van de opstanding. Maar Paulus zegt, indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, dat willen we zeker niet zijn. En daarom horen we ook het evangelie. U krijgt nu de gelegenheid om Psalm 111 te zingen. We zingen vers 2, 3 en 6 in de oude berijming. Straks na de preek zingen we uit Psalm 115 in de nieuwe berijming vers 5, 6 en 7. Ja, vers 12 begint zo mooi met die vraag van: hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Ja, er waren dus mensen blijkbaar daar in Korinthe die dat zeiden. Er is geen opstanding van de doden. Nou, laat ik het maar gewoon vragen van: wat zou u daar nou van vinden? Als er geen opstanding der doden was. Als Jezus nou niet is, was opgestaan uit de dood. Echt opgestaan, hè? Lichamelijk opgestaan. Wat zou dat nou betekenen? Zou dat nou echt een groot probleem zijn voor je? En, nou, en als je zou zeggen van ja, ik geloof wel dat Jezus is opgestaan. Zo vrijzinnig ben ik nou ook weer niet. Maar of we nu zelf ook zullen opstaan. Ach ja, dat zal wel of dat zal niet. Dat kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Nou, je kunt natuurlijk zeggen, ik heb dat altijd zo geleerd, altijd zo gehoord. Ik ben ermee opgevoed, of ik heb het later leren geloven. Het hoort er nog helemaal bij. Ik geloof dat Jezus uit de doden is opgestaan op de derde dag. En ik geloof in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dat hoort er toch gewoon bij? Ja, dat is zo, het hoort er gewoon bij. Maar als het er nou eens niet bij zou horen, zou je het missen? Zou je nou echt wat missen als Jezus niet was opgestaan? Als jij niet meer zou opstaan? Ja, misschien denkt u wel, wat is dat nou voor een vreemde vraag? Het staat gewoon in de Bijbel, hè? Daar moet je niet aan tornen. Nee, dat zal wel zo wezen, maar ja, er zijn wel veel meer dingen waar we aan tornen, ook al staat dat in de Bijbel. En onze gedachten zetten we niet stil, waar of niet? Het is natuurlijk wel een beetje een moderne vraag, hè? Of een postmoderne vraag. Een vraag die je vandaag de dag in ieder geval veel hoort. Hè? Wat heb ik er nou aan? En wat doe ik ermee? Of nog beter, wat doet het nou met je? Wat ervaar je ervan? Hoort het bij je authentieke zijn? Nou, dat is ook zoiets, hè? En als ik het nou zo zou zeggen, ervaar je er wel eens wat van dat Jezus uit de dood is opgestaan? Wat zeg je dan? Nou, misschien zegt iemand wel, nou, dat is nou typisch een christgereformeerde vraag. Hè? Je moet er iets van ervaren, iets van bevinden. Hoe je het ook zegt. Dat is natuurlijk niet zo heel vreemd. Paulus heeft het in Filippenzen 3 erover, dat hij al zijn eigen vroomheid overboord heeft gegooid. En dan zegt hij, waarom deed ik dat? Nou, alles om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, om te komen tot de opstanding der doden. Met andere woorden, ook Paulus heeft het ervaren en wil ervaren wat het betekent dat Christus is opgestaan. Hij wil de kracht van die opstanding kennen. En dat is meer dan dat hij zegt van, oh, staat dat in dat boek? Nee, kennis niet iets uit een boekje weten. Maar dat je dat weet in de praktijk van het leven. Dat je er wat aan hebt, om het zo te zeggen. Want Paulus wil zelf ook opstaan, dat zegt hij. Daarom de vraag, zou je het missen? Wees eerlijk. Misschien vind je het wel veel belangrijker dat je weet dat God je vader is. En dat er iemand is die naar je wil luisteren. Dat je zegt van, nou, daar heb ik eigenlijk genoeg aan. Ik kan wel aan die moeilijke dingen gaan zitten denken, maar dat ik weet waar ik met mijn problemen naartoe kan. Of dat ik weet dat ik zijn kind mag zijn, dat is voor mij genoeg. Nou, dat is ook belangrijk. En dat is ook iets geweldig moois. En als je daar dan ook nog uit leeft dat God je vader is, dan ben je een zeer rijk mens, dat moet ik wel zeggen. Of misschien zeg je wel van, nou ja, al die lastige dingen over de opstanding. Als ik nou maar weet dat Jezus ook voor mijn zonde gestorven is, dan ben ik weer tevreden. Nou, dat is natuurlijk ook iets heel bijzonders, dat er iemand is die naar deze wereld kwam, aan een kruis wilde hangen voor jou. En als je dat nog aanvaardt, dat is helemaal niet zo makkelijk trouwens, om dat te aanvaarden. Dat er iemand in jouw plaats jouw straf droeg. Maar goed, als je daar dan uit leeft, dan ben je inderdaad een rijk mens. Maar als je nou zou zeggen van, ja, ik zou het eerlijk gezegd niet zo heel erg vinden als ik niet meer zou opstaan en als Jezus niet was opgestaan. Dan ben je wel eerlijk natuurlijk, en dat is goed. Maar wat doe je daar dan mee vervolgens? We weten dat er genoeg mensen zijn die zeggen van, nou ja, alles wat ik niet kan ervaren is niet waar. Daar heb ik niks aan. Daar doe ik niks mee, daar kan ik niks mee. En volgens mij is het dan ook niks. Maar zeg je dat dan ook? Eigenlijk betekent dat helemaal niks. We leven wel in een samenleving die zo is, hè? Ik moet iets kunnen ervaren, als ik het niet ervaar, dan is het er ook niet. Ik moet niet zeggen van dat is een samenleving die zo'n beetje zo hier rond de kerk is. Hè? Nee, daar zitten we met onze beide benen in. We ademen dezelfde lucht in. Dat zit in ons allen. En het zit eigenlijk, en misschien moet ik het ook wel zo zeggen, zit het gewoon in de mensheid van alle tijden, van alle plaatsen. Maar toch willen we daar wel wat bovenuit komen. Je wilt toch meer dan tevreden zijn dan alleen maar met dat wat je kunt geloven. Of dat wat je kan ervaren, dat je dat gelooft. Want als je daar eens over na gaat denken, ik geloof alleen dat wat ik ervaar. Nou, dan heb je wel een heel, heel erg armoedig geloof. Een heel erg armoedig geloof, want dan zou je nog even verder kunnen gaan. Ervaar je dan altijd dat God er is? Heb ik dat sowieso wel eens ervaren? Of ben ik er altijd maar van uitgegaan? En is God er alleen maar als ik hem ervaar? Nou ja, zoals je begrijpt u, als je zo even doorgaat, dan weet ik niet wat je overhoudt. Ja, ik ervaar, misschien hou je dat laatste over. Nou ja, ik denk, dus ik besta, dat is het enige wat er is. Misschien is dat het dan wel. Hoe komen we nou verder? Nou, in 1 Korintiërs 15 gaat Paulus heel diep in op de betekenis van de opstanding van Jezus. Er waren daar blijkbaar mensen in die gemeente van Korinthe. Ja, hoe dat nou precies zat, dat is wat lastig te achterhalen. We kennen niet precies de gedachten van die mensen. Maar ze weten daar eigenlijk niet zo goed raad mee met die opstanding. Ze zeggen, ja, er is geen opstanding der doden meer. Nou, waarom die mensen dat nou zeiden, dat wordt niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk dachten ze, ja, dat die lichamelijke opstanding niet zo heel belangrijk was. Maar dat je er meer aan hebt dan dat wat er dan staat als je tot geloof komt. Dat je dan met Christus gestorven bent en opgestaan. Daar heb je hier en nu wat aan. En daar kun je wat mee. En ik moet gelijk zeggen, in Korinthe hadden ze daar heel wat mee. Want daar leefden ze alleen eigenlijk maar met dingen waarmee ze wat konden worden en konden zijn. Met geestelijke gaven en zo, dat ze iemand waren. Daar waren ze heel sterk in. Ze wilden voortgaan van kracht tot kracht. Geweldig. Dat het geweldige christenen waren. En ze geloven wel dat Jezus is opgestaan. Ja, natuurlijk, anders konden zij niet leven, maar niet dat zij nog een keer zullen opstaan. Dat is ook niet zo heel belangrijk. Want het gaat om de kracht vandaag. Maar Paulus zegt het wel heel scherp, hè? Als er geen opstanding is, dan is Christus ook niet opgestaan. Als Christus niet opgestaan is, dan is het allemaal, heeft het allemaal helemaal niks te betekenen. Het hele geloof van ons. En hij legt daarom alle nadruk op ook de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. En ja, in het eerste gedeelte dat we gelezen hebben, laat hij zien dat dat niet alleen zijn boodschap is, zijn verhaal is. Je zegt van, nou, dat is Paulus' idee. Maar dat dat de boodschap is van alle apostelen. Hè? Zo staat het ook in vers 11. Daarom dan ik of zij, zo prediken wij. Het is geen liefhebberij van Paulus. Naar alle apostelen, iedereen die maar op de een of andere manier getuige is geweest van de opstanding, die verkondigt het zo. Dat is de boodschap van de kerk. Zo prediken wij en zo, tussen haakjes, zijn jullie ook tot geloof gekomen. Ik of zij. Het zijn allemaal apostelen. Mensen aan wie zich Jezus heeft laten zien. Aan Petrus, die logenaar, aan Jacobus, die latere gelovige. Aan Paulus, die vervolger van de gemeente. Want dat is het evangelie. Dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften. Vers 3 tot en met 5. Dat hij is begraven, dat hij is opgewekt naar de schriften. Dat hij verschenen is. Nou, zo preken we allemaal. En zo ben je ook allemaal tot geloof gekomen. Door dat evangelie te ontvangen. Zo zijt gij tot geloof gekomen. Wonderlijk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hoe zijn ze nou tot geloof gekomen? Zo staat het er eigenlijk. Door het te ontvangen. Door die boodschap te ontvangen. Door die boodschap van die andere apostelen te ontvangen. Dus, zegt Paulus, je hebt niet eerst ervaren dat het waar is dat Christus gestorven is voor onze zonden. Je hebt niet eerst ervaren dat het waar is dat Christus begraven is en op de derde dag is opgestaan. Je hebt het zelfs niet eens ervaren dat hij verschenen is. Zo zei Jezus dat toch tegen Thomas. Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Je hebt het ontvangen uit genade. Zo ben je tot geloof gekomen. Zoals je het ontvangen hebt. Van welke apostel dan ook. Van welke dienaar van God dan ook. En als dat nou het evangelie is. Als er dus van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe komen sommigen er dan toe onder u te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Nou, zou je zeggen, dat is zo moeilijk niet. Daar kan ik wel iets op bedenken. Als het maar zo is dat Christus dan is opgewekt. Dan maakt het voor mij voor de rest niet meer uit. Ja, nou, precies, dat zeggen die mensen ook. We zijn al opgewekt in een nieuw leven. We gaan al voort van kracht tot kracht door de kracht van de Heilige Geest. We leven al met Christus. Maar dan zegt Paulus, dan gaat er toch wel iets mis. Dan heb je toch niet in de gaten wat die opstanding van de Heer Jezus nu eigenlijk betekent. Dus even voor de duidelijkheid, hè. Het gaat dus niet om het gaat dus wel om het geheel van de Bijbelse boodschap. Hè? Het is niet zo dat die mensen daar in Korinthe niet in de opstanding van Jezus geloofden. Maar ze dachten niet na voor wat dat nou voor hen zou kunnen betekenen. Ze geloofden dat wel, ja, dat betekent voor mij dat ik nu leef en dat ik nu, ja, in de kracht van de Geest leef. Maar wat dat nou voor hen meer betekenen kon. Ze geloofden dus zover ze de dingen konden ervaren. En als ik het negatief zeg, voor zover het in hun kraam te pas kwam. Nou, en daar doe je altijd jezelf tekort mee. En God ook. Want zegt Paulus, als er nou geen doden opgewekt worden. Nou, dan is Christus ook niet opgewekt. Ja, zegt Paulus, als er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt, want Christus is de eerste van velen. En als er een één is, dan is er ook een twee. En als er een twee is, dan is er ook een één. Want Christus is opgestaan inderdaad als de eerste. En daar moeten er meer bij volgen. Dat is een lastige gedachtensprong voor ons, hoor. Zegt ons misschien niet zoveel. Maar misschien is dat wel juist ons probleem. Dat ons niet zoveel zegt. Want waar gaat het de Heere God nu om met u en met jou en met mij? Waar gaat het de Heere God nu om met deze wereld? Waar gaat het de Heere God nu om in je leven? Dat je een goed leven met hem hebt? Dat je weet dat hij je vader is? Ja, daar gaat het om. Dat je zonden vergeven zijn? Ja, daar gaat het om. Dat je later in de hemel komt? Ja, daar gaat het om. Maar waar loopt het nou voor God op uit? Wat is nou het doel van al Gods werk? Is dat inderdaad dat we hier een tijdje zijn op aarde? En dat het niet al te beroerd gaat? En dat je blij mag zijn dat je naar een kerk gaat? Dan hebben we in ieder geval een sociaal netwerk. En een zo'n sociaal vangnet. En dan heb je ook, nou ja, als je weet je in ieder geval waar je met je problemen naartoe kan. En er is iets gedaan aan je schuldprobleem enzovoort. Het helpt je wat in je leven. Het is een soort therapeutische bezigheid, zo'n kerk dan. Maar waar loopt het voor God nou op uit? Is dat het nou? Dat God ons, ja, wat beschermt en bewaart en wat verzorgt en dat. We denken vaak heel, heel ik-gericht, hè. Als ik maar een goed leven heb met hem. Als mijn zonden maar vergeven worden. Als ik maar in de hemel kom. Is dat nou het belangrijkste voor God? Is dat nou het doel van God? Waar loopt het nou voor God op uit? Nou, niet daarop. Niet op de hemel. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar loopt het voor God op uit. En God zegt, ik heb deze wereld gemaakt. En jullie hebben in Adam alles kapot gemaakt. Maar zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. God houdt vast aan zijn oorspronkelijke plan. Hij wil dat paradijs weer terug. Waarom stond Jezus op? Nou, daarom. Ja, ook om ons te laten delen in de gerechtigheid van Christus, inderdaad. Vergeving, verzoening. Ook om ons nu al in een nieuw leven te laten wandelen, inderdaad. Vanuit zijn kracht. Maar ook om je straks voor eeuwig met hem te laten leven. Niet zomaar als vage wezens in de hemel. Maar met je beide benen op Gods nieuwe aarde. Zoals iemand eens zei, de hemel is niet het einde van de wereld. En er komt nog iets meer. Dus ja, als er geen doden opgewekt worden, dan is Christus dus niet opgewekt. En hij is juist opgewekt als eersteling, als de eerste, juist om je mee te nemen naar die eeuwige nieuwe aarde. En als Jezus dan niet was opgewekt, ja, dan worden er geen doden opgewekt. Dan blijft Gods plan met deze wereld, blijft achter. Paulus zegt het eigenlijk nog veel sterker. Als we alleen in dit leven onze hoop op Christus hadden gebouwd en verder niet, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, dat is dus heel sterk uitgedrukt. Hè? Heel sterk. Hij zegt dus eigenlijk, als je dus geen rekening houdt met de opstanding, als dat het geval zou zijn, dat er geen opstanding zou zijn, nou, dan sta je er beroerder voor dan wie dan ook. Klopt dat? Klopt dat nou, wat Paulus zegt? Je bent het beklagenswaardigste van alle mensen, als er geen opstanding zou zijn. Nou, ik noemde net wat voordelen van de kerk, hè? Maar het zijn natuurlijk ook nadelen. Dat sociale vangnet, of het sociale netwerk, hoe je het ook wil gebruiken. Het is soms ook erg vermoeiend, hè, vindt u niet? Mooi hoor, de kerk. Want de zorgen zijn er ook niet in de kerk. Of we problemen hebben we ook niet in de kerk, om te zorgen dat we bij elkaar blijven. Of geld en energie gaat er niet in de kerk zitten. En soms heb je toch ook wel het idee dat je, omdat je christen bent, en sowieso wat beroerder voor staat dan een ander. Soms kruipt dat er bij ons ook in gewoon. Zeg, omdat ik christen ben, doe ik dat niet. Wij christenen doen dat niet. En wat bedoelen we daar dan mee? Van ja, eigenlijk zou ik het wel willen. Tenminste, soms zouden we dat zo zeggen. Eigenlijk zou ik het wel willen, maar het mag niet. Ik mag het niet. En zo praten erover. Categorisatie, zo gaat dat. Ik denk van, ik mag dit niet, ik mag dat niet. Anderen hebben een veel gemakkelijker leven. Nou, dat is soms ook wel zo. En niet bij iedereen natuurlijk. Maar goed, soms gaat dat zo. Maar wat heb je soms niet? Een hoop problemen. Omdat je christen bent. Hoeveel ouders hebben geen problemen over hun kinderen? Omdat ze de kerk vaarwel hebben gezegd. Moet je je voorstellen dat je dat probleem niet had? Dat je zegt, het gaat alleen maar om dit leven. Nou, ik hoop dat mijn kinderen goed terechtkomen. En dan ben je blij met elke baan die ze hebben waar ze wat gelukkig in zijn. En als het dan een beetje anders gaat dan jij gewend bent. Nou ja, dat is wat anders. Maar wat geeft het? Ze zijn gelukkig. En ze hebben het goed. En ze komen niet van honger om. En ze hebben iemand die naast ze staat. Maakt ook niet uit allemaal hoe dat allemaal zit. Geen probleem. En zit je dan als pa en ma, als opa of oma in de kerk en je denkt aan je kinderen, je kleinkinderen, of je denkt aan je vrienden, je collega's. Stel je nu voor dat het allemaal niet waar is wat je gelooft. Hè? Dat je, van dat laatste oordeel, van het sterven en het opstaan, dan heb je voor niks zo druk gemaakt. Dat is ook wat. Of je kent ook van die mensen met al die mooie gedachten. Hè? Over het leven, over alles wat je kunt doen. In de cultuur en in de filosofie. En ik weet al niet meer. Je praat mee, je probeert mee te praten, maar het houdt een keer stil. Je denkt van ja, hier stopt het. Zou het niet aardig zijn als je volop in de samenleving ook mee kon doen met het bouwen van mooie kastelen? Ook al zijn het luchtkastelen. Dat moet je je voorstellen. Hè? Je bent christen en je woont toevallig in een moslimland. Je wordt vervolgd vanwege je geloof. Je zou in Noord-Korea wonen, zeg. Nou, waar doe je het voor? Waar doe je het voor? Leef dan dat gemakkelijker. Nou, dat alles bedoelt Paulus. Waren we de beklagenswaardigste, de zieligste mensen van allemaal. En hij noemt een paar dingen op. Als er geen doden worden opgewekt, en die worden er niet, als Christus niet is opgewekt. Nou, dan heeft het hele evangelie, zegt hij, geen inhoud. Want het evangelie is meer dan dat God je vader voor is. Dat God je vader is. Daar heb je het evangelie niet voor nodig. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Maar dat er nou altijd hoop is, hè. Altijd verwachting is. Dat er altijd een nieuwe toekomst is. Ook al ben je 120 jaar. Dat is het evangelie. Als er geen doden opgewekt worden, zegt Paulus dan, dan zijn we valse getuigen van God. En hij bedoelt zo is dan te zeggen van ja, dan ben ik en zijn alle andere apostelen en alle predikers en predikanten eigenlijk een stelletje oplichters. En dan heeft Marx gelijk, hè? Opium voor het volk. Flauwekul om je een beetje op de been te houden. En dan mag u me oppakken inderdaad voor oplichterij. Kost je nog geld ook trouwens, hè, de kerk. Dan is je geloof ook niet echt met vrucht, zegt Paulus. Niet echt effectief. Want wat is dan de vrucht van het geloof? Wat heb je dan aan het geloof? Nou, dat ik voor God in Christus Jezus rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven, zegt de catechismus. Nou, vergeet het maar, dan ben je nog in je zonde. Dan heeft de zonde het nog altijd over je te zeggen. Dan ben en blijf je schuldig voor God. En dan heeft de zonde ook nog de controle over de wereld en is de dood, heeft het laatste woord. Destructief dus. En dan zijn, zegt Paulus als laatste, ik begrijp heel goed wat dat betekent. Dan zijn allen die in Christus ontslapen zijn, verloren. Dan is alles over, alles voorbij, dan is er niets meer. Dan het oordeel. Nou, dan ben je zeker beklagenswaardig. Zieliger dan alle mensen bij elkaar. Dan geloof je in iets zonder dat het echt is. Dan word je beduveld. En dan beduvel je jezelf. Niet dat het waar is hoor. Want Christus is opgestaan, zegt Paulus. Hij is verschenen aan al die mensen. En als we in die tijd geleefd hadden, hadden we het aan al die mensen kunnen vragen. Heb je het gezien? Ja, ik heb het zelf gezien. 500 tegelijk. Ja, sommigen zijn ontslapen, zegt Paulus, helaas. Maar dat waren er 500. Je kunt teruggaan. Kunnen wij niet meer. Maar zo was het. Dus we schenen aan al die mensen. Dus zit daar maar niet over in. Maar denk dan wel verder. Als hij is opgestaan, zullen ook wij opstaan. Ja, dat is misschien niet zo'n menselijk logische conclusie. Maar zo heeft God dat nou gewild. Dat is nou Gods conclusie voor ons leven. Als hij is opgestaan, dan wij ook. En wat heb je er dan aan? Dat je in de opstanding der doden gelooft. In de eerste plaats, alle dingen worden nieuw. Dat is wel het eerste. Kun je zeggen van ja, nou dat zit ik niet zo op te wachten. Nee, dat kan ik me soms ook voorstellen. Als het je allemaal helemaal prima voor de wind gaat. En je hebt nergens last van. En je kunt helemaal alleen voor jezelf leven. En je denkt niet aan een ander die ook op deze planeet woont. En dan hoef je niet eens aan iemand in Afrika of Azië te denken. Maar kijk eens om je heen. Alles wordt nieuw. Dat is Gods belofte. God houdt vast aan zoals het was in de beginnen. En zie, het was zeer goed. Dat is het. In de tweede plaats, er is dus ook altijd hoop. Christenen werden in de eerste eeuw mensen met hoop genoemd. Ja, want de meeste mensen leefden zo van, nou ja, je leeft een tijdje. En je sterft. Opgaan, blinken en verzinken. Zo leefden de mensen toen ook. En sommigen hadden nog vaag besef van de goden. Maar zo leefden ze. Maar er is altijd hoop. Ook als je 99 bent. Dat je altijd kunt zeggen van het blijft vooruitzicht dat mij streelt. Er is altijd toekomst. En ook al ben je 33. En er gebeurt van alles met je. Ik zeg ja, maar er is hoop. Want dit is niet het laatste. De dood heeft niet het laatste woord. De zonde heeft niet het laatste woord. Het kwaad heeft niet het laatste woord. Kijk maar, Christus is opgestaan als de eerste. En hij zal mij meenemen. De derde is, onze geliefden zullen opstaan. Er zit ook iets prachtigs in. Hè? We zijn ze niet voor altijd kwijt. Dat is toch zo? En dat mag je toch ook tegen elkaar zeggen. We zijn elkaar niet voor altijd kwijt. We lossen niet op in de tijd. Of we veranderen niet ergens in een sterretje aan de hemel. Of we veranderen niet in iets. Of in een dier in de wei of zoiets dergelijks. We zijn elkaar niet voor altijd kwijt. Want we zullen er zijn. Ja, hoe? Weet ik niet. Maar we zullen er zijn op die nieuwe aarde. Met vlees en bloed. Het vierde. Ik mag met God leven. In een nieuw leven. Voor eeuwig. In alle vrede. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn. Want mijn zonden zijn weg. Er is dus geen sprake van een kwaad verleden. Iets wat mij kwelt. Wat mij altijd kan kwellen. Mijn geweten. De schuld is betaald, de rekening vereffend. De macht van het kwaad gebroken. Het zin heeft dus, en dat is het vijfde, is ook alles zin om te geloven. De investering die u moet doen in geld. De kerk is niet goedkoop, dat is waar. In tijd, kost je ook veel van je tijd. Maar is alles meer dan waard. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Christus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het is iets prachtigs om predikant te mogen zijn. Dat is het volgende, zesde. Ja, soms denk je wel eens als predikant. Je praat eens met die en je praat eens met die. En soms denk je, ben ik nou sociaal werker? Ben ik nou therapeut? En soms is dat zo. De dingen waar je mee te maken krijgt. Maar je mag veel meer zijn. Het woord van God is een levend woord. Omdat het woord is van de levende. En er kan dingen bij mensen veranderen. En dat zullen de ouderlingen. En als u met een ander in gesprek bent. Aan de hand van dit woord ook merken. Dat woord van God iets doet met mensen. Dan ben je veel meer dan een therapeut. Of misschien heel anders dan een therapeut. Maar je mag een toekomst openen. Voor mensen die geen toekomst hebben. En het laatste zou ik willen zeggen. Het is prachtig om christenmens te mogen zijn. In je eigen omgeving. Om iets te mogen delen van die hoop die er mag zijn. Om iets te mogen delen aan de mensen om je heen. Mensen die soms zomaar even leven voor het opgaan, blinken en verzinken. En wie dat blinken soms maar heel even duurt. Ja, je kunt kijken naar filmsterren en zo, maar na 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar vooruit. Maar voor de meeste mensen, maar zo heel even. Maar je mag iets betekenen. Je mag hoop geven waar geen hoop is. Je mag toekomst geven waar geen toekomst is. Met andere woorden, er is altijd hoop. Christus is opgestaan en daarom zal ik opstaan. Nu, in dit leven en straks een eeuwigheid lang. En dat allemaal uit louter genade. Om Jezus wil. Amen. Zullen we danken en bidden? Trouwe Heere in de hemel, dat er nu altijd hoop is, altijd toekomst is. En dat denken we niet altijd aan. Maar het is zo, dat is nu uw woord dat we ontvangen hebben. Waarmee u ons opzoekt in onze hopeloze situatie. Zoals vanmorgen die Emmausgangers. En nu ook de mensen zoals wij zijn hier. De mensen om ons heen. Mensen die het leven maar hebben afgeschermd. Door het alleen maar op het hier en nu te gooien. Maar u bent een veel rijkere God. U laat in eeuwigheid niet los. Heren, en hoe ons leven dan ook is. Hoe donker het soms ook kan zijn. Hoe eenzaam het kan zijn. Hoe verdrietig het kan zijn. Heren, maar er is altijd hoop. Dat is toch het evangelie. Er is altijd hoop, hoe donker het ook kan zijn. U zit in gunst op wie u vrezen. En u laat niet los. Zelfs niet op dat moment dat we van alles afscheid moeten nemen. Dat we toch altijd weer vaarwel mogen zeggen. U laat nooit varen de werken van uw handen. En u bent een eeuwige God. Heer, het is een ander perspectief dat ons weekt. Niet het perspectief van ons eigen leven. Van alleen maar oud worden. Niet het perspectief van ons eigen leven van alleen maar rijk en gezond blijven. Maar het perspectief van de eeuwigheid. Perspectief van een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waarop we met u zullen leven. Heer, dat is een bijzonder evangelie. En we belijden u dat we dat zo vaak vergeten zijn. Dat we zo vaak met onszelf bezig zijn. Onze vragen, ook over u, ook over ons sterven, dat onze vragen toch de boventoon voeren. Wilt u het ons vergeven? En wilt u ons helpen om te leven tot uw eer? Helpt u ons ook te leven vanuit het evangelie? Op de hoogte van het evangelie, tot eer van uw naam. En tot zegen van mensen om ons heen. Ja, en tot vreugde ook in ons eigen bestaan. Hoe het dan ook is. En toch zitten er altijd vragen bij. En we denken ook vandaag aan onze kinderen, onze kleinkinderen. Die van u zijn weggegaan. Heren, soms kunnen we dingen begrijpen, soms ook niet. We weten wel dat we van u afhankelijk zijn. En dat u hen ook de ogen moet openen. Heren, we bidden daarvoor. Maar als we aan u denken, dan is er altijd hoop, ook voor hen. Heren, wilt u ons dat laten zien? En wilt u ons in die hoop laten leven? En wilt u uw belofte ook aan hen waarmaken? Heren, helpt u ons om zo op een andere manier te leven. Niet uit dat wat we zien en wat we voelen en wat we ervaren. Maar op de hoogte van het evangelie. Zo'n volstrekt ander evangelie dan er in ons hart kan opkomen. Zo ook iets anders waar wij vanuit onszelf behoefte aan hebben. Maar toch zo een boodschap met hoop en verwachting. Heren, zegent u zo uw kerk wereldwijd. Om zo ook in deze donkere wereld een getuige van u te zijn. Een getuige van het licht. Heren, zegent u zo uw kerk op heel veel plaatsen. Uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We weten dat er mensen zijn die hun leven wagen voor het evangelie. Heren, beschaamt u hen niet. We bidden voor uw kerk hier in West-Europa. Zoveel plaatsen waar nog torens naar de hemel wijzen. Dat het ten hemel toe moet gaan en gaat in eeuwigheid. Maar Heere God, bewaart u ook ons land en volk. Weest u ook zo met de kerk in Nederland. En geef toch dat, ja, dat we iets meer hebben van het positieve van het evangelie. We zijn er als kerkmensen. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar het ligt ook aan ons, zo'n meester in. Om toch ook uw naam naar beneden te halen. Door onze kleinheid, ons niet willen buigen. onze harde hoofden en onze koude harten. Vergeeft u het ons, Heere God. Leert u ons buigen voor u en voor de ander. Heere, zegent u zo ons land en volk. Zegent u uw kerk in Nederland. Zegent u de kerken waar we deel van uit mogen maken. We bidden ook voor de zustergemeente hier in Dordrecht Centrum. En ook aan de zustergemeente van de Vrijgemaakte Kerk. Heere, wilt u ook daar wonen en werken? Denkt u aan onszelf, aan deze gemeente, allen die daar hun werk in doen. Zegent u ook onze broeder die u aan deze plaats gesteld hebt. Geeft u een wijsheid om een goede beslissing te nemen over het beroep. Wees u zo met allen die een plaats en een taak hebben. Zegent u deze gemeente en stelt u deze gemeente tot een zegen. We gaan hier straks weer vandaan, heren. We vragen van u, gaat u met ons mee? Trekt u met ons op, loopt u met ons op en geef dat we het af en toe zo heel nadrukkelijk ook mogen weten. Mogen ervaren dat u er zelf bent. Maar geef ons het vertrouwen dat u er bent. Hoe het ook loopt. En dan zijn we rijk bevoorrechte mensen met een open hemel. Met een vergeven verleden. Maar met een open toekomst ook. Een toekomst vol hoop. Laat ons zo uw gemeente zijn. En zo ook persoonlijk mogen leven. Wees ons nabij en hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven en u weet het, de Heere heeft de blijmoedige gever lief. En we zingen daarna gezang 476, vers 1 en 4 en na de geloofsbelijdenis, vers 5. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we het geloof. En ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam ook mee mag geven. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.